Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Ik heb een tijdje geleden de Quest 2 in huis gehaald. Ik doe vaak in de pauze, zet ik hem even op en dan speel ik 5 minuten Pistol Whip.
Dat is wel arbotechnisch verantwoord dan kun je nog declareren misschien.
Ja. Ik wil even mijn bonnetjes zoeken.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast aflevering 140 alweer. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar... Is dat paling wat ik ruik? Want ik zit aan tafel met de drie J's. Mijn naam is Arnoud. En...
Kan ik nog weg?
Hoe vaak heb ik deze kans? Bijna nooit.
Die 3J-grap heb je al vaker, maar ja. Dit is alweer een nieuwe.
Ja, dit is de tweede, geloof ik, ja. Ik zit aan tafel met Jurjan Ubachs.
Hallo.
Joris Jansen.
Ja, hallo.
En Julian Huibrechts.
Hey.
En een van de grote beloftes van de next-gen consoles is gamen op 120 fps. Maar daar blijken in de praktijk best wat haken en ogen aan te zitten. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar laten we beginnen bij de highlights. Jur, wat heb je meegenomen?
Ik wilde zeggen, ik betover je voor het slapen gaan. Maar laat ik die kans maar even laten liggen. Ik ga gewoon ook over de next-gens praten. Want dat domineert toch wel mijn leven. Ik heb ze nu een tijdje naast elkaar staan thuis. En daar komen wel wat interessante verschillen uit. Gewoon op dagelijkse use case basis. En we hebben natuurlijk al gezegd. Ik wil twee dingen even snel aanraken. Eén is quick resume op Xbox. Echt een game changer. Gewoon in 5 seconden tijd van de knop aan op de controller aan. En je bent al aan het gamen. Kijk, en dan zei ik altijd steeds als nuance wel. PlayStation 5 games starten ook snel. Maar je moet wel elke keer even snel opstarten. En in singleplayer games die voornamelijk offline zijn. Onthoudt hij dan redelijk waar je was, maar dat duurt toch wel langer. Dus dat is fijn op de Xbox. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, is de manier waarop beide consoles hun versies afleveren bij gebruikers. Want vorige week had je een nieuwsbericht. En dat kwam neer op een groot deel van de mensen die Call of Duty Black Ops Cold War aan het spelen is op zijn PlayStation 5. Speelt zonder het zelf te weten de PlayStation 4 versie. Want wat is namelijk het geval? Je moet namelijk in het hoofdmenu op het dashboard van de PlayStation 5 moet je handmatig een gameversie selecteren. En dan kun je dus scrollen naar PS5. En dat is een andere game dan de PS4 versie. Alleen je dashboard gaf in eerste instantie standaard die PS4 versie aan. Dus de meeste mensen, waaronder ik zelf trouwens, hebben de PlayStation 4 versie gedownload. En die zag er wel oké uit, niet indrukwekkend, maar ja. Call of Duty is niet een game waarbij je als gamer heel erg op de graphics gaat letten. Dat doe je al jaren niet. Dus daar begin je nu ook niet ineens mee. Dus het was niemand opgevallen dat deze op sommige punten toch wat minder goed uitziende game. Overigens op andere punten heel mooi uitziende game. Dat het niet de PS5 versie was. Nou, wat moet je dan dus doen? Dan moet je dus PS5 selecteren. Die apart downloaden. Dat is dus nog een keer die 100 MB die je al een keer had gedownload. En dan heb je ook nog eens 2 verschillende Call of Duty's op je PlayStation staan. Waarbij mijn PlayStation, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, steeds terugspringt naar die PS4 versie. Dus als ik een andere game heb gespeeld, dan moet ik naar het icoontje van PlayStation van Call of Duty, gameversie selecteren, PS5 selecteren en dan afspelen. En dat dan iedere keer als ik die game helemaal had afgezet, omdat hij standaard die PS4... Misschien komt dat omdat ik in eerste instantie die PS4 versie geïnstalleerd had staan. Die heb ik inmiddels al verwijderd. Maar dan nog geeft hij de facto elke keer PS4 aan. Ja, dat is zo chaotisch, zo weer... Uiteindelijk kom ik wel waar ik wil zijn, maar niet makkelijk. Ja, en dan... Als je dan aan de andere kant Smart Delivery er tegenover hebt staan, die gewoon alles voor je doet. Ja, toen had ik die... Dat was voor mij wel even een dingetje dat ik dacht van, als ik dit had geweten bij het reviewen, of het is dat, ja, we wisten het natuurlijk wel, maar de echte precieze impact van hoe zo'n uitrol dan gaat, dat maak je eigenlijk pas gaandeweg een beetje mee. Hè? Dat is echt gewoon gebruikervaringen. Had ik daar toch wel ietsje strenger op willen zijn voor de PlayStation en iets meer kudos willen geven aan de Series X.
Maar in dit geval is het ook wel interessant, want Call of Duty doet het op de Xbox niet heel veel beter, heb ik idee. Want ik speel hem niet zelf, maar ik heb hem in de winkel gezien. En dan heb je daar dus een versie van 60 of 70 euro. En dan denk je, oké, dan koop je die. Maar als je die koopt, heb je dus niet de next-gen versie.
Ja.
En je kan dan een bundel kopen waar ze alle twee in zitten. Die is 5 euro duurder. Maar dat is totaal niet duidelijk. Als je gewoon denkt van, hey, ik koop de nieuwe Call of Duty, dan weet je dus niet of je hem wel of niet gekocht hebt. En
ja.
Op zich... Dus ik denk dat die game dan juist weer niet smart delivery goed implementeert, of?
Nee, dat zou inderdaad nog kunnen, dat dat niet een hele eerlijke vergelijking is. Maar om nog even verder te gaan op de chaos, want ik had dus al een versie waarmee ik kennelijk die PS5 versie kon gaan installeren, maar in eerste instantie snapte ik niet helemaal waar ik die kon vinden, dus ik ging naar de PlayStation Store. En daar werd mij gewoon dat bedrag voor, want ook op PlayStation heb je dat verschil in versies en kun je voor €5 de upgrade kopen, zeg maar. Maar ik had die al, maar toch kon ik hem nog kopen in de PlayStation, dus dat deed mij vermoeden dat ik hem niet had. Nou goed, voordat ik dan die €5 ging uitgeven, toch nog even een keer extra gekeken. En toen bleek ik hem wel gewoon te kunnen installeren. Maar het geeft even aan dat het is zo'n rare stap nu van PlayStation 4 naar 5. Dat het upgraden werkt bij verschillende games anders. Je moet handmatig allerlei dingen gaan doen. Nou ja, nu dat jij dan aangeeft bij Xbox, is het een beetje hetzelfde. Maar dan heb ik het idee dat Xbox dit heeft zien aankomen, doordat zij zeggen van Xbox wordt gewoon één platform, hè, en je kan dan elke game op elk platform en dan zorgen wij automatisch dat jij de versie hebt die het best werkt op jouw platform. Ik mis dat overzicht bij Sony. Het lijkt een beetje alsof iedereen nu met de handen in het haar zit van oh jee, we hebben een nieuw platform, daar moeten onze games het beter op gaan doen. Die moeten we dan naar onze gamers toe gaan krijgen na release, want voor release gaat het ons niet lukken om die versie klaar te hebben. Dus het is zo'n chaos.
Maar waarom, als je beide kan installeren, waarom denkt Sony dan dat je de PS4-versie zou willen?
Nou, in eerste instantie omdat de PS4-versie volgens mij eerder gereed was. Dus die was klaar met release. Mm. En ik kreeg op een gegeven moment een push-message in de game waarop stond van, hey, je moet even de PlayStation 5-versie gaan installeren. Dus waarschijnlijk hebben ze via de updates op een gegeven moment iets in die game meegegeven waarmee ze kunnen uitlezen van, oh, je speelt op een PlayStation 5, maar je speelt de PlayStation 4-versie. Ben je überhaupt wel ervan bewust dat dat zo is? Nou, dat was ik dus niet. Dus in die zin, als jij Call of Duty koopt en je wil meteen spelen met je vrienden of wat dan ook, misschien speel je dat gewoon het hele jaar door, dan snap ik best dat je begint met de PlayStation 4-versie. Dus misschien is het ook wel een typische kinderziekte en hè, gaan releases in de toekomst natuurlijk gewoon standaard ready zijn meteen met een PlayStation 5 versie aan het begin. Maar het is wel even, door de chaos heen bewegen hier.
Ja, inderdaad. En dat smart delivery, dat werkt dan door gewoon de Xbox Series X versie te pushen of zo? Of hoe,
ja, in principe, hoe gaat dat dan? De store waar je dus bij PlayStation momenteel zelf een gameversie moet selecteren om te downloaden en te installeren, daar doet, als het goed is, de Xbox Store dat voor je. Dus die kijkt naar wat voor console gebruik jij en daar hoort dan een versie bij in hun backend en die wordt naar je toe gepusht. Daar hoef je zelf niks voor te doen. Dus dat werkt natuurlijk een stuk gebruiksvriendelijker. Zo blijkt wel, want anders hadden er niet miljoenen gamers per ongeluk een PlayStation 4-versie gespeeld.
Ja, inderdaad. Dit is trouwens voor het eerst dat dit probleem bestaat, toch, Jur? Het is niet eerder dat twee generaties consoles backwards compatible zijn? Of hoe
nou ja, nee, dat wel. Maar niet dat er zeg maar een game uitkomt dat er feitelijk één game uitkomt die op beide die generaties gespeeld kan worden, waarbij je ze kunt verwarren. Kijk, er waren bij nieuwe generaties, is het al vaker zo geweest, dat de eerste next-gen games ook een old-gen versie hebben. Maar dat waren dan separate doosjes, separate releases, dus die kon je niet door elkaar halen, zeg maar. En dat is nu natuurlijk wel, zeker ook omdat je alles downloadt. En omdat het zo goed backwards compatible is, dat bijna alles gewoon draait. Dus ja, je moet meer opletten dan je gewend bent bij de vorige generatie upgrades.
Yes, waarvan akte. Joris, wat heb jij meegenomen deze week?
Ja, nou, Jur erger zich dat in zijn vezels aan deze chaos. Nou, dat is een overstap naar glasvezel natuurlijk.
Nice.
Slecht. KPN die had onlangs een persbericht en met de titel KPN zet vol in op glasvezel voor Nederland. En in feite de informatie was dus dat ze dus tot eind 2025... ja, over dus over 5 jaar, eind 2025, willen ze zeg maar de 2/3 van de huishoudens in Nederland glasvezel hebben. Of in ieder geval daar de beschikking, die mogelijkheid hebben om het af te nemen.
Ja.
En dan gaan ze dan 3,5 miljard euro in investeren, et cetera. Maar toen dacht ik wel daarbij van, oké, dat is op zich heel goed nieuws, dat ze gewoon doorgaan in de ingeslagen weg, hè, waar ze vorig jaar al, begin vorig jaar eigenlijk mee begonnen zijn. Maar het is ook wel weer iets van, dacht ik van ja, dat doet me ook weer denken aan 5 jaar geleden. Toen ze eigenlijk precies het tegenovergestelde hebben gedaan. Toen ze Regifier hebben overgenomen en de stekker er min of meer hebben uitgetrokken toen. Daar kon je, nou ja goed, daar was wel een logische verklaring aan ieder geval vanuit KPN voor te geven. Ze wilden gewoon maximaal uit een liggende koperverbinding halen. En nou ja, op die manier en alleen bij nieuwbouw glasvezel pushen. Mm-hmm. Maar goed, de tijd heeft ze ingehaald. Ziggo is natuurlijk flink met een gigabit verbinding aan de gang. En glasvezel is gewoon, ja, dat ontkom je daar niet meer aan. Dus op zich goed nieuws. Maar er zijn denk ik nog wel wat misschien kanttekeningen zoals dus 5 jaar geleden. Hè? Want 2013 was het ongeveer dat er, ik geloof in een half jaar, iets van 280.000 verbindingen werden aangelegd. Mm-hmm. Dus in 1 jaar kwam het al boven de 500.000. En KPN zegt dan nu van ja, we gaan de 500.000 halen in 1 jaar. Dat is dan een record. Dat is dan voor KPN aan zich. En klopt dat? Maar goed, in 2013 zat het volgens mij dus al daarboven. Dus het is eigenlijk een soort van terugkeer naar hoe het in 2013 min of meer al was.
Ja.
Dus het is ergens wel jammer dat het is goed dat het nu gebeurt. Maar het is ergens wel jammer dat het toen zo is gestopt. En dat het niet destijds flink is gewoon op dat tempo is doorgegaan. Want dat was bij wijze van spreken nu alles al... eigenlijk al wel verglaasd, zou je kunnen zeggen. Dus daarnaast kun je ook nog wel zeggen van... althans, dat moet ik blijken, maar... want op dit moment heb je 2,6 miljoen huishoudens... die het in ieder geval kunnen afnemen, glasvezel. Maar ongeveer de helft daarvan heeft het ook echt pas gedaan. Dus het is... als straks aan de 5,3 zitten... dus 2/3 van het aantal huishoudens in Nederland... dan moeten we nog maar kijken hoeveel mensen ook daadwerkelijk... die overstappen op glasvezel. Dus... nou ja, goed, het is goed dat ze erop blijven inzetten. Maar het is wel jammer dat het in het verleden zo gestokt is.
Ik heb trouwens de rekensom voor je. Het is vrij makkelijk en dat kan ik uit mijn hoofd. Er zijn nu 2,6 miljoen, dat moet dus naar 5,2 miljoen. Dat is ongeveer 2/3 van de huishoudens. Is 2,6 miljoen in 5 jaar, gedeeld door 5, is dus iets meer dan 500.000 per jaar. Dus precies het tempo waar ze op mikken, Joris.
Ja, precies.
Maar waarom nu? Want ze hebben dit duidelijk uitgesteld. Want ze wisten ook wel dat kopen niet eeuwig de goede verbinding zou blijven bieden die mensen willen. Waarom juist nu? Wat zijn de triggers daarvoor?
Nou, kijk, in 2014, ik las nog even een quote van, ik geloof, een aandeelhouder of een investeerder in KPN, die toen gewoon blij was met de strategiewijziging van KPN om alles uit koper te gaan halen en eigenlijk gewoon de investeringen in glasvezel terug te schroeven. Want dat leverde hun waarschijnlijk op korte termijn gewoon meer, misschien wel dividend, meer op. Waarom nu? Nou, ik denk een aantal redenen. Ziggo is natuurlijk wel de voornaamste concurrent. Die schermt natuurlijk nogal met hun gigabit verbindingen. Uiteraard is dat qua uploads is dat nog lang niet op het niveau van glasvezel, maar... toch, hè? Daar gaan ze wel redelijk met timmers redelijk mee aan de weg.
Ja.
Dat is natuurlijk een belangrijke concurrent. Ja, die kun je alleen maar met koper kun je dat niet aan. Dus je moet wel met glasvezel die concurrentie aangaan. Daarnaast zie je ook wel dat er best wel wat lokale partijen in vooral landelijke gebieden best wel ook flink wat netwerken aanleggen. En ja, als je dan en dat breidt ook wel meer en meer uit naar stedelijke gebieden. Dus als je dus daar als KPN niet meer op inzet, dan verlies je ook zeg maar daar de dan verlies je ook daar, zeg maar. Dan is het gewoon een private partij die daar de boel uitrolt.
Dat kunnen ze dan weer opkopen natuurlijk. En dat doen ze volgens mij.
Klopt. En deels wordt er dan wel geconcurreerd. Hè. Ik denk dat Julian kan ook wel over vertellen, geloof ik. Dat er twee partijen glasvezel in de grond proberen aan te leggen. Wat niet altijd even ideaal is natuurlijk.
Wat gebeurt er dan, Julian, als er twee partijen glasvezel willen aanleggen?
Nou ja, bij mij in de straat is letterlijk de situatie dat T-Mobile heeft een paar maanden geleden zitten graven en glasvezel aangelegd, de straat weer dichtgemaakt. En nu is KPN de straat aan het openbreken en zijn ze er een eigen glasvezellijntje bovenop aan het leggen. T-Mobile was daar niet zo blij mee, want die zeggen, ja, dat maakt het voor ons dan weer lastig om het te onderhouden. En, want ja, misschien gaan die kabels wel kapot, maar goed, het gaat gewoon door. En natuurlijk heeft T-Mobile heeft gezegd van, joh, KPN, jullie mogen wel bij ons op de lijn. En dan, dan betaal je natuurlijk weer gewoon tarieven en dergelijke. Maar ze zijn niet uit die onderhandelingen gekomen. Dus ja, het is een beetje dubbele infrastructuur. Het klinkt niet echt als een logische ontwikkeling. Maar dat is wel wat daadwerkelijk gebeurt.
En het kan niet uit, lijkt me voor ze. Als elke straat 2 keer opengebroken wordt, is het 2 keer een vergunning, 2 keer zo duur. En je hebt 2 lijntjes naar dezelfde deuren toe. Dat klinkt niet heel nuttig, toch?
Ja. Het is niet echt bepaald efficiënt uiteraard, nee. Dus bedoel, ook op mijn adres, kijk, als ik KPN kan ik bijvoorbeeld 500 Mbit per seconde kan ik halen. Maar als ik bijvoorbeeld T-Mobile zou willen, dan gaat dat niet verder dan 100 Mbit.
Nee, maar dat komt dus door die afspraken, omdat ze dan simpelweg gewoon niet willen betalen voor de hoge snelheid of wat dan ook. Maar
dat is allemaal niet ideaal natuurlijk. Maar goed, het is goed dat het er komt, natuurlijk de glasvezel, dat het investeringen doorgaan, maar nou ja...
Gaat hij nog te langzaam?
Het is wel jammer dat het niet al veel breder is. En laten we wel wezen, het is... Uh, ja, het, 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 uh, Er zijn ook nog wel wat plekken die nog gewoon met een beperkt koperlijntje zitten.
Ja.
Dus dat is ook nog wel een dingetje in bepaalde echt afgelegen gebieden.
Ja, ja, klopt. En daar zou kunnen glasvezelinvesteringen ook niet snel uit. Want dan moet je, weet ik veel wat, 3 kilometer aan glas neerleggen voor 3 huishoudens. Ik denk niet dat KPN dat nu gaat doen, toch?
Nee, ze richten zich waarschijnlijk wel echt op de stedelijke gebieden. Daar kun je natuurlijk ook de meeste huishoudens in 1 keer aansluiten natuurlijk.
Ja.
Ja.
Julian, wat heb jij meegenomen deze week?
Nou, ik ben afgelopen weekend ben ik een beetje gaan klussen in huis. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel, ja, in deze thuiszitperiode is iedereen dat aan het doen. Ik ben mijn appartement aan het herindelen. Eigenlijk met het idee om wat meer zitruimte te creëren. Dat ik, als het straks weer wat meer mogelijkheden zijn om met mensen wat te doen. Om zeg maar thuis gewoon met wat vrienden wat meer ruimte te hebben. Maar toen kwam ik erachter van, dan krijg ik eigenlijk ook wel meer ruimte om gewoon een lege ruimte te maken. Waarin ik meer ruimte heb voor VR-games.
Ik voelde hem aankomen.
Een tijdje geleden heb ik de Quest 2 in huis gehaald. Ik heb altijd al wel een beetje met een schuin oog naar VR gekeken, maar zo'n hele setup met lighthouses en kabels en dingen, dat stond mij altijd zo tegen. Maar nu dat zo makkelijk draadloos gaat, en ook in combinatie met third-party software, dat je gewoon vanaf de PC games kan streamen draadloos naar die headset. Ja, superleuk. Werkt heel erg goed. En ik had al een ruimte van iets van 3x3 meter, wat op zich prima gaat. Maar nu heb ik wel iets van 3x5 meter kan ik wel bij elkaar krijgen als ik de tafel aan de kant zet.
Kan je nu doen?
Verder lopen. En het is gewoon, wat vooral fijn is dat je je vrijer voelt. Want als je weet dat er een muur op een metertje afstand staat,
dan
heb je niet heel erg de neiging om echt goed je best te doen, zeg maar. Nee. En met kabels is het natuurlijk ook altijd het probleem. Maar ik kan nu gewoon redelijk vrij rondbewegen. En dat maakt de immersie zoveel beter. En dat is echt heel erg leuk.
Ik snap dat wel, omdat er zijn namelijk ook nog games die dus geen rekening... Want je bouwt wel zo'n Dating Guardian, geloof ik. Je tekent een soort van een fictieve muur die je ziet in je VR-wereld. Die aangeeft dat je bij het einde van jouw veilige gebied bent. Alleen sommige games zetten daar dus gewoon dingen die je nodig hebt buiten. Dan moet je bijvoorbeeld een bepaald voorwerp pakken die net bij... Dus dat is een beetje... Ja, dan moet je toch even gaan kijken. Of je moet een stapje naar achteren doen, dan de menuknop inhouden. Dan hercentreert de wereld zich rond je. En dan vallen voorwerpen er wel in. Dus hoe
ga je... Ja, dat is ook nog vaak, hoor. Ja, dus wel bij langzame games, als je gewoon even iets moet pakken, dat is niet zo erg. Alleen stel dat je een boxgame aan het doen bent en iemand voor zijn bek probeert te rammen en dan een snelle beweging maakt, dan heb je gewoon een probleem. Ja.
Letterlijk gebeurd. We waren thuis hier van het VR en toen kregen we onze lampen op tater, omdat iemand in superhot iemand probeerde neer te slaan. En dat was net op de grens van het veilige gebied. Ja, kennelijk net eroverheen. En pat, toen raakten we ineens de lamp. Gelukkig is er niks stuk gegaan. Maar dat zijn wel, als je dan inderdaad... Want mijn veilige zone is, denk ik... geen 3 breed. Het zal 2x4 zijn of zo. In de lengte kom ik wel een eind. Maar tricky, als ik moet uitwijken naar links of naar rechts, dan wordt het toch al heel snel tricky aan beide kanten. Omdat er links kom ik dan boven de bank uit. Dat valt nog wel mee. Maar rechts staat dan een tv, een lamp, dat soort dingen. Dus dat is de nadelen van in een appartement in Amsterdam wonen. Het is niet bevorderlijk voor je ruimte.
Maar als je een lamp raakt, dan denk je dan in eerste instantie nog een split second... dat was iets in-game en dat voelt gewoon nu zo met...
Nee, je schrik je helemaal de puntje, puntje, puntje.
Ja, het haalt je wel heel erg uit je game als je opeens iets raakt. Want dat is wel vervelend.
Ja, en ook vooral...
Kortom,
het besef
geen blauwe plekken meer, Julian dus.
Nee.
Nee, maar vooral
het besef dat dus op zich ging het goed, maar...
Dat je iets raakt waar je televisie naast staat, dat is vooral echt vlak naast
ook. Oh ja. Oeh... Dat moet wel heel eng
moment zijn. Dus de Guardian meteen anders getekend. Toch nog maar 30 centimeter verder weg van die rand.
Maar hoe kan het dat games buiten die Guardian dingen plaatsen? Is het dan gewoon verschoven of zo? Of hoe
werkt nee, maar kijk, je game is natuurlijk groter dan de ruimte die je aftekent. Want ik teken in mijn huis, mensen tekenen een ruimte van, moet het zijn, minimaal 3x3. Maar die game is misschien wel in de ruimte van 100x100 meter. En je teleporteert dan, of je loopt met je joystickje. Want je kan niet alles letterlijk lopend afleggen. Maar dus je hebt altijd een beperkte ruimte. Alleen die zie je niet letterlijk in de game. Pas op het moment dat jij binnen je huis op het randje staat van waar je kan komen, komt er een soort van waarschuwing in beeld. Maar verder houdt die game geen rekening mee met of de objecten in de game op die plaats staan of niet. En dat kan ook niet. Dat is ook niet logisch. Alleen, het is wel, je moet wel een beetje blijven opletten.
Oeh, ja, dat is wel jammer. En dat haalt hij er ook een beetje uit misschien. Dus.
Ja, fijn dus hoe groter je ruimte is, hoe minder last je daarvan hebt. Zo simpel is ja. het.
Maar afgezien van die elephant in the room van Facebook, als je een account voor moet hebben, et cetera. Is het, hoe bevalt het jullie aan, dat ding?
Ja, uitstekend. Het is wel het is lastig voor mij, omdat ik geen oudere headset heb gehad. Ik heb er wel veel op gehad, maar dat is alweer lang geleden. Maar het is vooral het gebruiksgemak en de snelheid waarmee je het even kan doen, is ja. echt super. Ik doe vaak in de pauze, zet ik hem even op en dan speel ik 5 minuten pistol whip. Of als ik wil gaan hardlopen bijvoorbeeld. Nu het zo koud is, heb je geen zin om naar buiten te gaan. En dan, maar dan als je even spelletje speelt, even iets actief doet, dan warm je even lekker op. Dus dat gebruik ik het vaak voor gewoon even warming up doen of even tussendoor. Even snel iets doen. En,
Ja. Nee, ik moet ook zeggen, Beat Saber, als je dat een kwartier hebt gedaan, dan heb je ook echt wel dat je denkt van, dat was wel even lekker.
Zeker, ja.
Behoorlijke workout.
Ja.
Dat is wel arbotechnisch verantwoord dan. Dan kun je nog
Ja, zeker. Ja. Dat is heel verstandig. Gewoon even die beweging.
Briljant, Joris. Even mijn bandje.
Ja, schrijf maar op.
Ja, inderdaad. Waar ik het tot slot nog even over wilde hebben, was een bericht wat jij hebt geschreven, Joris, afgelopen week. En dat ging over 5G op 26 gigahertz. Tot nu toe was het verhaal van onze overheid in Nederland dat de 26 gigahertz voorlopig niet geveild gaat worden, omdat we nog willen dat er meer onderzoek naar wordt gedaan of het wellicht schadelijke straling is. Niet dat het voor de hand ligt, maar gewoon om het zeker te weten. En nu kwam het kabinet voor mij was het vrijdag alweer, met een verklaring naar buiten dat het dat we daar niet op gaan wachten, dat het ook Europees moet, als ik het wel heb, om de 26 gigahertz aan te bieden voor 5G. En dat het dus gewoon gaat gebeuren, Joris. Dat is, dat is wel een opvallende wissel, denk ik. Ik bedoel, de Europese regels zijn niet nieuw. Had jij zien aankomen dat dit nog zou gebeuren?
Ja, in die zin wel. Want volgens mij had de Gezondheidsraad, corrigeer me als ik het mis heb hoor, maar de Gezondheidsraad had in 2019 ook al iets gezegd of iets gerapporteerd. Mm-hmm. En ik meen dat toen ook al het kabinet had gezegd van, of dat dat toen ook al het standpunt was dat in principe daar wel gewoon mee kan worden doorgegaan.
Ja.
Pas in dit jaar, dat recentere rapport, zeiden ze van ja, misschien er is eigenlijk gewoon meer onderzoek nodig. Maar het kabinet beroept zich gewoon op dat eerdere standpunt van ja, uiteindelijk de stralingsnormen zijn niet overschreden, er is geen bewijs, ja. et cetera. Ja, daar is wat voor te zeggen. Het is natuurlijk wel apart dat je dan in zoverre gewoon de Gezondheidsraad passeert eigenlijk. Die willen eigenlijk gewoon zeker voor het onzekere, voordat je echt ermee begint. En het kabinet zegt over ja, we moeten wel. Ook omdat het natuurlijk Europese, dat zeggen ze eigenlijk ook, hè, dat er Europese ja. Richtlijnen en verplichtingen zijn waar ze gewoon niet onderuit komen. En ja, gelet op het feit dat er dus nu geen bewijzen zijn dat het allemaal onder alle normen blijft. En nou ja, het is wel een beetje opvallend, ja. Dat dan blijkbaar toch het kabinet gewoon in de vaart de volkeren mee wil. En dat de Gezondheidsraad, maar dat is ook maar uiteindelijk een advies, hè. Dus het is niet een, ze zijn niet aan gebonden, dus ja.
Ja, dat is ook zo. Nee, wat me erin opviel is dat inderdaad de Gezondheidsraad had gezegd van we moeten wachten totdat er meer onderzoek is gedaan. Maar ook dat het zeg maar geen reden is om aan te nemen dat de straling schadelijk is. Ook ten opzichte van 2G, 3G en 4G. Die werken rond de 1 tot 2 gigahertz ongeveer nu. En dit is 26 gigahertz, is een stuk hoger. Maar het is nog altijd een stuk lager dan ioniserende straling. En de normen zijn al vrij streng afgesteld. Ze zeggen 50 keer lager dan schadelijk zou zijn. Ja. Dus dan is die marge ook nog ruim. Even ter context, 26 gigahertz is niet voor een landelijk dekkend 5G-netwerk. Dat gaat niet, want het bereik is veel te beperkt. Dus je kan denken aan tientallen meters per mast. Dus dat zit dan bovenop een lantaarnpaal. En dan als je de hoek om bent, dan heb je daar al eigenlijk geen bereik meer van. Of als er een boom tussen staat of er staat iemand tussen. Dus het is vooral voor gebruik op drukke pleinen in stadions en dat soort dingen. En dat soort straling wordt ook wel al gebruikt in andere toepassingen. Dus het is ook voor de hand liggend dat het niet, nou ja, dat het niet schadelijk is. Dus ik snap het standpunt wel. Ik had alleen een stuk eerder verwacht. Ik had al gedacht dat ze een paar jaar terug zouden zeggen, nou ja, het is toch prima dat we dat gaan gebruiken. Dat kan dus wellicht nu pas. Alleen ja, de veiling kan dan ook nog lang op zich laten wachten. En het is voor de snelste manier van 5G. En ik denk wel dat we erop zitten te wachten, Joris. Want 5G is nu gewoon niet sneller dan 4G. Dus we willen die nieuwe frequenties erbij. Om te zorgen dat 5G wel sneller is. Want anders dan hebben we er niks aan.
Ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar de belofte van 5G is in ieder geval op dit moment nog niet dermate dat ik denk van, nou, ik moet een 5G-telefoon al hebben nu. Dat is nou toch nog een beetje, ja, was nou echt de meerwaarde. Dat komt misschien straks inderdaad echt pas. En dan kun je ook nog afvragen van hoeverre wij als consumenten daar direct echt dat nodig hebben, maar...
Ja, klopt. Ja. Ja. 5G is ook, maar ook altijd als ik met providers spreek, dan is het ja, de consumentenmarkt, dat is leuk. Hè? Dat is goed dat het ook gebeurt. Maar ze richten zich echt vooral op de zakelijke markt. Bijvoorbeeld in als je tuinder bent en je hebt kassen en je wil tomaatjes in de gaten houden of ze rijp zijn of niet. En je moet videofeeds de hele tijd uploaden. Ja, dan kan je via 5G kan je een stukje eigen een netwerk hebben waarbij je een soort gegarandeerde bandbreedte hebt als je ervoor betaalt. En dat kan alleen op 5G. Dus dat is zo'n toepassing waarvan de providers denken, ja, dat kunnen wij bieden, dat levert geld op, dat vinden wij leuk. Maar voor consumenten doe je er natuurlijk niks mee, want je gaat niet zeggen, ja, je kan dit abonnement nemen en heb je minimaal altijd 30 Mbit of zo. Dat is gewoon, dat is voor consumenten niet zo'n aantrekkelijk aanbod en dat zou dan veel te duur worden misschien. Dus ja, dat zijn 5G-ontwikkelingen waarvan ik denk, ja, dat is... De 26 gigahertz en de 3,5 gigahertz, die hebben we echt nodig. Maar die zijn er nog niet en nu zijn we weer een stapje dichterbij, Joris. Ik denk dat het een goede zaak is.
Ja, en op zich heeft het kabinet ook, ze hebben ook niet gezegd van, we doen helemaal geen onderzoek. Hè? Volgens mij hebben ze ook gewoon gezegd van, die onderzoeken, daar zijn ze wel voor of dat wordt gewoon uitgevoerd. En dus er wordt niet helemaal, ze zijn niet blind voor het advies van de gezondheidsraad. Dus dat is op zich ook wel positief, denk ik.
Ja. Een van de dingen waar je zo'n 5G-verbinding voor kan gebruiken als die heel snel is, is bijvoorbeeld op je telefoon gamen met 120 fps. En dan komen we automatisch bij ons hoofdonderwerp terecht, want gamen met 120 fps is een ding geworden met de next-gen consoles, ik zei het al. En je kan het doen als je de console hebt staan en je hebt de tv ervoor staan. Maar... Nou, ik wil echt even, jullie weten het alle drie, want jullie hebben het alle drie volgens mij gezien, ik nog niet. Game op 120 fps, waarom wil je dat?
In de eerste Jurk, plaats,
ik begin bij jou.
Ja, in de eerste plaats omdat je denk ik een rustiger beeld hebt voor je ogen. Kijk, het verschil tussen 30 en 60 fps ga je vrij goed zien. Het verschil tussen 60 en 120 fps is al moeilijker te zien, maar je merkt het wel. En daarnaast... zeker als je op een wat hoger niveau gamet en bij games waar reactiesnelheid belangrijk is. Hoe meer beeldjes er zijn, hoe meer momenten je hebt om te reageren. Dus als je echt heel erg goed bent bijvoorbeeld in een shooter, dan heb je in 120 hertz ben je gewoon beter dan in 60 hertz. Dus er zitten hele duidelijke voordelen aan. Daarom zou je het willen.
Dus je ziet dingen eerder, dus ja. Je reactietijd is iets lager.
In theorie dat merk je alleen als je inderdaad op een bepaald niveau zit, waarbij je ook enigszins competitief speelt, want anders gaat het niet heel veel uitmaken of je nou 0,2 of 0,212 reactietijd had, zeg maar. Dus, maar het speelt mee.
Ik heb er wel eens een testopstelling mee gedaan. Het is wel interessant. Dat was op een beurs van Nvidia, geloof ik. Die gingen dan hun nieuwe 360 hertz monitor laten zien. En hadden ze 60 hertz naast die supersnelle monitor gezet. En dan een testopstelling met volgens mij Counter-Strike, waar dan steeds een mannetje voor een deur langs sprong. En dan moest je met je sniper gewoon mikken en afdrukken als dat mannetje er langs sprong. Nou, op die 60 hertz monitor van de 10 keer klikte ik 9 keer mis. Omdat je simpelweg klikt en dan is het mannetje al weg. Want je hebt maar 60 keer per seconde dat het beeld ververst wordt. Op die snelle monitor klikte ik 9 van de 10 keer raak. Omdat je dus sneller te zien krijgt dat mannetje langskomt. En dit was dan het verschil tussen 60 en 360 hertz. En toen dacht ik, ja, maar hoe zit het dan met 144 hertz bijvoorbeeld? Dus toen hebben we ook nog even zo'n monitor erbij gepakt. En dat was eigenlijk, voor mij was dat praktisch hetzelfde. Dus dat is ook in de praktijk wel dat verschil tussen 60 en 120 fps. Het werkt echt. Je ziet echt, je hebt gewoon meer reactietijd. Je hebt met 60 fps, dan heb je elke 16,7 milliseconden een frame in beeld. En met 120 fps is dat dubbel. Dus heb je gewoon 8 milliseconden winst, zeg maar, in je reactietijd. Ik vraag me wel af hoe dat op een console zit. Want met zo'n controller in de hand heb ik toch het idee dat je iets minder snel klikt bijvoorbeeld dan je met een muis zou klikken. Maar ja, het is wel ook ik als niet super competitieve gamer merk wel het verschil in de praktijk.
De tijd die je nodig hebt om te schieten met je controller is misschien langer. Maar tegelijkertijd, je schiet met je reticle op een bepaalde plek. En simpelweg het aantal beeldjes dat jouw target op die plek is dubbel zo groot op het moment dat je 120... Hè? Dus in die zin is het... Tussen aanhalingstekens makkelijker om dan raak te schieten. Ja, dat geloof ik wel. Ook met een controller.
Ik geloof dat Microsoft ook bij de latency van de nieuwe controller van de Xbox ook iets had verlaagd. Ongetwijfeld zou Sony dat ook wel iets verbeterd hebben met zijn PS5 controller. Dus ik denk dat het daar ook wel nog een tikkie beter is dan bij de vorige generatie. Maar sowieso, Arnoud, gewoon meer is beter.
Dat is een heel makkelijk principe, maar er is gewoon een moment waarop het weinig meer uitmaakt. En Julian zegt net, tussen 144 hertz en 360 merk ik eigenlijk niks.
Nee, dat klopt. En ik denk ook dat in die orde van grootte is, dan wordt het verschil wordt gewoon steeds kleiner. Kijk, van 144 naar 240, dat merk je nog wel. Van 240 naar 360, ik denk dat ik het niet merk. Ik heb daar heel lang over zitten doordrammen bij Nvidia. Wat is nou echt het verschil? Want ik kon ook niet het verschil zien tussen 240 en 360. Maar toen zeiden ze uiteindelijk, dat hebben ze bij e-sporters onderzocht. En die hadden dan iets van 3-6% winst bij een 360 hertz monitor ten opzichte van 240 hertz.
Dus precies, je gaat de verschillen denk ik op dat moment niet meer met je blote oog zien. Maar als je het over een langere periode van tijd gaat gebruiken en je gaat dan gewoon je prestaties naast elkaar leggen, dan zal je zien dat je op die snellere monitor gewoon significant beter presteert. En dat wordt steeds dat significant wordt steeds kleiner. Ja, maar
klopt.
Maar uiteindelijk merk je het verschil daarin nog steeds wel natuurlijk.
Het is inderdaad wel vooral het verschil tussen 30 en 60 fps, dat is echt dag en nacht. En 60 en 120, je merkt het. Maar ik moet wel altijd even ook dubbel checken of het wel echt werkt. Want ik kan het niet altijd 100% inschatten of het werkt. Als je het naast elkaar ziet, dan zie je het. Maar als ik het aanzet en dan niet zeker weet of het aanstaat, want dat is nog wel eens het geval bij de consoles, dan is het soms lastig.
Ik had dat toen ik de eerste keer...
Dat is ook wel grappig, dat Digital Foundry, die laat dat ook wel zien in de video's. Hè? Dan doen ze gewoon in slow motion, laten ze zien wat 120 en 60 doet, omdat anders gewoon heel moeilijk...
Dat heb ik ook letterlijk gedaan, door met mijn telefoon gewoon 240 fps filmpjes te maken om te checken. En dan zie je natuurlijk wel het verschil tussen 60 en 120.
Ja, toen ik de eerste keer Dirt 5 ging doen op de Xbox Series X voor die preview toen dacht ik dat die al op 120 stond. Maar die game draaide gewoon heel erg stabiel op 60 frames per seconde. Echt geen enkele frame drop. Dus dat voelt dan heel veel soepel aan. Dus ik dacht, dit is inderdaad wel vet. En later kwam ik er inderdaad achter dat ik de Xbox zelf wel op 120 hertz mode had gezet, maar de game nog niet. En toen had ik dat ook gedaan. En toen zag ik inderdaad nog wel weer verschil met die 60. Met name trouwens ook in de teruggelopen beeldkwaliteit. Maar volgens mij komen we daar zo nog op terug.
Ja, inderdaad. Ja, ik kan dat. Ik heb met games weinig ervaring, maar wel met telefoons toen de stap naar 90 en 120 hertz werd gemaakt. En toen ben ik ook, dat kon toen nog, hè, een rondje rond de redactie gegaan met de telefoon in de hand. Dat was een OnePlus 7 Pro volgens mij, de eerste mainstream telefoon met 90 hertz. En toen aan zoveel mogelijk mensen laten zien en dan kijken of ze konden zien of het 60 of 90 hertz was. En de helft van de mensen zei, ja, dat is 90 hertz, dat is duidelijk. En de andere helft zat ontzettend te twijfelen, had het ook af en toe fout. Dus ik denk ook dat het van persoon tot persoon kan verschillen hoeveel verschil het maakt. Maar Joris, stel je voor, je hebt zo'n next-gen console te pakken gekregen. Is nog een heel probleem natuurlijk. Maar stel je voor, je hebt hem en je wil op 120 fps gaan spelen. Wat heb je voor de rest nog nodig?
Vooral een tv die HDMI 2.1 ondersteunt. En dat zijn er nog niet zo heel veel. Dus het gros van de gamers zal nog niet van 120 fps gebruik kunnen maken. Althans, Julian heeft het natuurlijk ook al met zijn B8 gedaan op 1080p. Dan kan je dat wel met 120.
Ja, dit is een heel ingewikkeld verhaal eigenlijk. Het lijkt heel simpel. Althans, als je een nieuwe tv hebt, 4K, 120 hertz, HDMI 2.1, duidelijk. Dan kan je alles. Maar als je een oudere tv hebt, kan je het misschien ook wel. Want het werkt ook met HDMI 2.0, alleen dan bij lagere resoluties. Maar dan moet je dus een tv hebben die wel een paneel heeft wat die hogere verwerkingssnelheid aan kan. En de kans is groot dat je dat eigenlijk gewoon niet weet, want dat staat niet op de doos en dat was nooit echt heel relevant. Maar dus heel veel OLED-tv's hebben dat. Die LG-panelen kunnen dat al sinds 2016. Dus als je een oudere OLED-tv hebt van LG, dan kan je waarschijnlijk die 120 fps-modus gebruiken, maar dan maximaal in 1080p. En dan moet je wat gaan puzzelen in de instellingen van je console om dat weer actief te krijgen en dan werkt dat dus ook.
Oh wow, maar Joris, je hebt het over 4K 120 hertz panelen met HDMI 2.1 op een tv. Aan wat voor tv's moet je dan denken? Is dat echt alleen de dure duizenden euro's kostende OLED-tv's of LCD-modellen die dat ook kunnen? Is dat een beetje te betalen of zit je dan weer aan een grote investering te denken?
Ja, je zit wel per definitie wel aan een behoorlijke investering. Kijk, het is niet uitsluitend OLED's hoor. Het is althans, LG is natuurlijk wel de grote roerganger in dit, als het gaat om HDMI 2.1. Hun OLED-tv's van vorig jaar en dit jaar hebben het allemaal. Maar ook Samsung doet het wel aardig hoor, met een aantal modellen van vorig jaar. Een aantal van die QLED-tv's, ik geloof de Q70, 80, 90 en op de 800, 900. Die hebben ook best wel wat modellen die het al ondersteunen. Nou ja, Sony heeft er dan nu twee, waarvan er één nogal problematisch is. Een beetje is het XH90. Maar goed, die kan het wel. En dan ben ik er vast nog een paar, misschien wat kleinere merken die niet in Europa zijn, misschien nog wel vergeten. Maar dan ben je er ongeveer wel.
Ja, dat is ook wel de vervelende nuance dat HDMI 2.1 niet wil zeggen dat je ook 120 fps kan. Want een fabrikant mag zeggen dat die HDMI 2.1 ondersteunt als die een x aantal features daarvan ondersteunt. Ja, maar als die ook geen reden is, een feature. Dus er zijn volgens mij Panasonic TV's die HDMI 2.1 hebben, maar dan ondersteunen ze een of andere audio feature. En dus niet de hoge framerate. En ja...
Wauw.
Voor consumenten is dit gewoon hopeloos. Het is voor ons, wij zitten hierin en dan weet je dat wel. Maar als je dus naar de winkel gaat en denkt van oké, ik koop een HDMI 2.1 tv, dan kan je best wel teleurgesteld
zijn. Ja, HDMI 2.1 is helaas, door de organisatie erachter, het is eigenlijk een soort keuzemenu. Dus het is niet als je zegt van ik heb HDMI 2.1 tv, dan heeft die per definitie alle features die onder de specificatie vallen. Die kunnen ook nog later door een update worden toegevoegd en bepaalde features van de HDMI 2.1 standaard, bijvoorbeeld auto low latency mode. Hè, dat het dus als je een PlayStation of een Xbox aan je tv hangt, dan gaat die automatisch in een game modus zetten, de tv, waardoor dus minder latency hebt. Auto low latency mode is bijvoorbeeld in een aantal HDMI 2.0 televisies van dit jaar en vorig jaar, is dat gewoon toegevoegd als een soort update. Met andere woorden, dat is dan gewoon nog een 2.0. Hè? Dus de bandbreedte blijft gewoon op 18 gigabit per seconde max.
En maar
heeft wel een feature van de 2.1 standaard. Dus dat is op zich fijn. Maar nou ja, het geeft maar aan hoe dat het toch wel een beetje geshopt kan worden.
Wat een chaos.
Ja, en dan zijn er ook nog wel weer dat blijkbaar de PlayStation 5 dan nu slechts niet verder gaat dan 32 gigabit per seconde. Terwijl HDMI 2.1 in principe betekent dat 48 gigabit per seconde. Al wordt het vaak ook naar 40 bij een aantal apparaten teruggebracht. Wat ook nog gewoon de 4K 120 met alle toeters en bellen ondersteunt. Bij 32 gig heb je ook nog wel eigenlijk wel bijna alles. Maar goed, dan moet die chroma subsampling toepassen. Dus dan is de kleurresolutie een tikkie lager. Dus dat is ook weer, ook weer een beetje raar. Ik denk van ja, maar ja, goed, dat is dan weer een apart dingetje van de PlayStation. Maar... ja, HDMI 2.1, je moet goed opletten, ja. Want het is niet automatisch dat het alles heeft waarvan je denkt dat hij het heeft.
Als het op de doos staat, dan moet je niet automatisch aannemen dat hij ook 120 hertz ondersteunt. Dus. En hoe zit het eigenlijk met monitoren, joh? Dus hebben die ook vaak HDMI 2.1 en 120 hertz aan boord?
Volgens mij begint dat nu pas een beetje echt op te komen. De DisplayPort is daar natuurlijk de dominante standaard. Ik weet niet, Julian, zijn er nu al heel veel monitoren?
Vrijwel geen. Ik weet niet of ze überhaupt al te koop zijn. Er zijn een aantal aankondigingen geweest. En ook fabrikanten die hebben gezegd van... we gaan HDMI 2.1 monitoren uitbrengen. En die komen dan tegelijkertijd met de nieuwe consoles op de markt. Volgens mij is de praktijk nog niet helemaal het geval. En wat mij altijd opvalt bij monitoren is dat die dingen worden aangekondigd. En dan, de fantastische monitor, allerbeste specs. En dat duurt dan een jaar voordat ze daadwerkelijk te koop zijn. Dus die ontwikkeltijd is daar altijd heel lang bij. En ja, voor PC's is er nooit aanleiding geweest om HDMI 2.1 op een monitor te zetten. Want elke fatsoenlijke videokaart heeft DisplayPort aansluiting. En die kan al lang dealen, die hoge bandbreedte. Dus dat heb je helemaal niet nodig. Maar goed, als je op een console wil aansluiten, is het nu wel handig om dat te hebben. Maar dan moet je echt nog even afwachten of gaan shoppen. En ja, die paar monitoren die zijn aangekondigd, die zijn ook best wel duur. Dus ja, dat loopt niet echt hard.
Oké. En als je kijkt naar de consoles, hoe doen die het op die hoge framerates? Kunnen ze in elke game dat halen of zijn er beperkingen aan? Ik kijk even naar Julian, want volgens mij heb jij dat het meest getest.
Ja, dat is wel een verhaal wat heel veel kanten op gaat. In het kort kan je eigenlijk zeggen dat 4K met 120 fps best wel een utopie is. Want zelfs als je de allerduurste PC en videokaart hebt, dan haal je dat in nieuwe games gewoon niet. En het gaat op consoles ook niet gebeuren. Maar er zijn wel games die dat doen. Je hebt een beetje meer de platform games of die indie games die wel heel mooi zijn, maar dan wat meer 2D of gewoon wat minder grafisch intensief zijn. Daar kan je dat mee halen. Dus op de Xbox is Ori and the Will of the Wisps is daar een mooi voorbeeld van. En dat werkt echt heel soepel. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld Call of Duty, die nieuwe, die heeft ook een 120 fps modus, wat die in 4K tussen aanhalingstekens doet. En dat werkt best wel overtuigend. Je hebt dan niet de raytracing schaduwen. Maar wat ik ervan gezien heb, ziet dat er best wel mooi uit. En wat ze doen is allemaal technieken gebruiken waardoor die resolutie is niet daadwerkelijk 4K. Dat is sowieso is het allemaal geupscaled vanaf 1440p. En dan wordt er ook nog eens een dynamische resolutie gebruikt. Waardoor die resolutie nog omlaag kan gaan naar tot 1200p geloof ik. En als er dus veel in beeld gebeurt, dan gaat die resolutie wat omlaag. Maar in de praktijk vind ik persoonlijk dat helemaal niet vervelend. Of dat valt niet op. Want als je aan het rondbewegen bent, aan het schieten bent, dan zie je echt niet of die resolutie iets afneemt. Terwijl je dat vloeiende beeld wel ziet. Dus dat Call of Duty dat nu al kan, dat belooft al veel goed. Zat er toch nog wel... Ja, misschien een hoop is voor echt de AAA games die ook gewoon op hoge resoluties die hoge framerate ook kunnen halen.
Ja, maar zoals het nu staat moet je dus in dat soort games nog kiezen tussen of een hoge framerate of een hoge resolutie.
Nou, het is meestal je moet kiezen voor of een hoge framerate of mooier graphics. En dat is dan bij sommige games die dat hebben is het dan raytracing. Raytracing met 120 fps, dat gaat niet gebeuren en waarschijnlijk helemaal niet. Maar bij een aantal games, wat je ook wel ziet bij ontwikkelaars, is dat ze de multiplayer modus 120 fps maken, ook optioneel. En de singleplayer campagne helemaal niet. En dat vind ik eigenlijk wel een hele logische keuze. Want voor mij persoonlijk maakt het weinig uit of ik singleplayer in 60 of 120 speel. Want die reactietijd, wat maakt het uit of ik 0,0001 seconde eerder dat poppetje doodschiet. In singleplayer, terwijl in multiplayer maken die graphics juist niet uit en dan ben je gewoon competitief bezig en dan wil je maximale prestaties.
Ja. Vind ik overigens wel fijn dat ze die keuze nog, zolang die keuze maar gemaakt wordt met 120 frames per seconde, vind ik het een hele aanvaardbare keuze. Wat je nog steeds ook ziet op deze generatie is dat het natuurlijk soms 4K of 60 is, in plaats van dat 4K 60 de standaard is. Nou zie je, begin wel te denken dat 4K 60 meer en meer de standaard gaat worden in ieder geval. Maar die keuze, die zal er nooit helemaal uitgehaald worden. Want zolang mensen 120 hertz willen gamen, zal je 4K 120 is gewoon te ver weg. Maar wat ik zeg, stem me positief dat de keuze lijkt te gaan worden. En waar ik even bang was dat 4K 60 nog steeds een keuze zou blijven.
Ja, wat ik wel een heel beangstigend voorbeeld vind. Een heel moeilijk voorbeeld is de nieuwe Spider-Man. Ik heb die game nog steeds niet gespeeld. Dus ik wil eigenlijk gewoon die remaster gaan spelen op de PlayStation 5. Als die ooit weer een keer... beschikbaar komt. Maar dan moet ik dus gaan kiezen tussen 4K 30 met raytracing, wat er heel tof uitziet, of 4K 60, zoals je het wil spelen, want dat verschil tussen 30 en 60 is echt levensgroot. En in zo'n game wil je die hoge framerate. Dus daar
kwam een dilemma, ja.
Maar daar, bij die game, zie ik ook zeg maar het effect heel duidelijk. Als ik de grafische mode uitzet, ik ga naar de prestatiemode, zie ik exact welke verschillen wegvallen en zo. Nou, jij noemt Call of Duty als positief voorbeeld. Ik heb Call of Duty op PlayStation 5 en daarbij heb ik dan raytracing aan en uitgezet en verschillende stukjes meerdere keren gespeeld. Ik zie het verschil amper. Ik weet niet waar ik bij Call of Duty op zou moeten letten, dat ik zie van, kijk, dat is heel duidelijk.
Maar dat is ook
duidelijk.
Raytracing is één woord, maar er vallen weer verschillende dingen onder. En inderdaad, bij Call of Duty gebruiken ze het voor bepaalde lichteffecten. En als je weet wat het doet, dan zie je het wel. Maar wat het meest kenmerkend is van raytracing zijn natuurlijk die reflecties. En in Spider-Man is dat heel erg duidelijk. Als je al die flatgebouwen met al het glas, als dat reflecteert of niet reflecteert, dat is het verschil van dag en nacht.
En dan kun je natuurlijk natellen dat op het moment dat je als game het op die manier gebruikt, waardoor het een veel zwaardere toepassing is van raytracing, dan zal die 60 frames per seconde inderdaad niet haalbaar gaan zijn met die toepassing van ray tracing.
Wat wel nog een beetje het ding is, wat je eigenlijk zou willen bij Spider-Man, is gewoon een full HD 60 fps modus met ray tracing. Want waarschijnlijk is dat wel haalbaar, omdat je dan echt die resolutie heel erg omlaag brengt. Dan kan je dus gewoon die rekenkracht die daarmee vrijkomt, die stop je in de ray tracing en in de hoge fps. Dus er zit voor ontwikkelaars nog wel een kans, denk ik, om nog wat meer opties te geven.
Ik ben benieuwd wat de resolutiedaling dan met de graphics doet. Dat ik vraag me af of dat dan het offer wel waard is voor raytracing.
Kijk, ik heb dus thuis experimenteer ik een beetje met 120 fps in 1080p. Omdat mijn HDMI 2.0 tv kan niet hoger. Mm-hmm. Ik moet zeggen, die resolutie, je ziet het als je dingen stil gaat zetten. Of als je heel erg erop gaat letten. Maar ik speel dus ook Jedi Fallen Order. Die kan ik dus ook nu kiezen voor 30 of 60 fps. Maar dan de 60, want die game heeft geen update gehad. Dus die 60 fps modus draait in 1080p. Maar dat verschil tussen framerate is zoveel belangrijker en significanter dan in de resolutie. Dat die resolutie, daar wil ik wel op inleveren.
Ben jij daarmee eens, Joris?
Jazeker. En ik ben ook wel benieuwd, dat is misschien weer een onderwerp op zich hoor, maar hoe de raytracing het verhaal vooral met de Series S uit gaat pakken. Want daar is natuurlijk beduidend minder power. En je ziet nu al dat toch vaak gewoon geen raytracing heeft. Hè? Call of Duty ook niet, geloof ik, daar. Terwijl het een soort van is beloofd. Of beloofd
ja, maar, ik denk dat het ook nog wel een soort van kinderziekte zijn. Want bijvoorbeeld Watch Dogs heeft het wel. En het schijnt zo zelf bij Call of Duty kan je een soort van extra gegevenspakket downloaden met die verbeteringen. Alleen dat wordt al niet geactiveerd op de serie.
Nee, dat werkt dus, dan nu niet.
Dus misschien is het ook gewoon nog een bug en kunnen ze dat nog fixen.
Ja.
En Julian, jij dook ook in games die voor zowel PS4 als PS5 en Xbox One en Xbox Series X zijn verschenen. En die nieuwe games die doen kennelijk relatief hetzelfde qua framerate en resolutie, maar bij bestaande games verschilt dat nogal. Hoe komt dat?
Ja, er zitten veel games die je nu natuurlijk speelt, zijn al voor de andere consoles verschenen. En die draaien dan in backwards compatibility modus op die nieuwe consoles. En bij Sony zit er een beperking in die modus, dat games gewoon maximaal 60 fps draaien. Dus als een game als Rocket League, die krijgt binnenkort voor de Xbox een 120 fps update. En daar hoeven ontwikkelaars waarschijnlijk niet zo heel veel voor te doen. Dat is een kwestie van die framerate unlocken en dingetjes wat optimaliseren. En update zetten en klaar. Terwijl je niet die game helemaal opnieuw hoeft te maken voor de nieuwe console. Terwijl als je dat voor de PlayStation 5 wil doen, moet je echt een nieuwe beeld van die game maken met die ondersteuning voor de hoge framerate. En er zijn nu een aantal voorbeelden van ontwikkelaars die dat dus wel doen voor de Xbox, omdat ze niet dat werk hoeven te doen. Maar dus niet voor de PlayStation. En dat is wel opvallend in die zin, omdat het hardware van de PlayStation 5 is niet de beperking. Die kan het wel aan. Alleen je moet dus meer werk doen om die hele game om te bouwen. En ja, dat is wel slecht teken dat ontwikkelaars daar nu geen zin in hebben.
Ja, maar buiten ontwikkelaars die er geen werk in willen steken. Microsoft heeft hier kennelijk aan gedacht al eerder dat in de toekomst 120 fps mogelijk zou zijn en dat het daarom al ondersteund zou moeten worden. Sony niet of zo? Hoe kan dit zo
gekomen zijn? Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met de implementatie van hoe die modus werken en of Microsoft daar aan gedacht heeft of dat het simpelweg bij die implementatie makkelijker is om voor elkaar te krijgen. Ik weet niet hoe dat technisch in elkaar zit, maar dat heeft gewoon te maken met die ontwikkelaar kits. En ja, ik denk niet dat dat een... het zou kunnen dat dat een hele vooruitstrevende blik is geweest in 2013 toen ze de eerste Xbox of de Xbox One uitbrachten. Maar het is wel een vervelend stapje in deze overgangsperiode. Dat je natuurlijk games hebt die nog even snel gepatcht moeten worden voor de nieuwe consoles. Daarbij ga je het merken. Maar ik denk dat dit wel iets is wat snel voorbij zal zijn. Want je ziet ook al, er zijn ook games die gewoon wel op beide consoles update krijgen. Bijvoorbeeld Rainbow Six Siege en de multiplayer van Destiny 2. Die krijgt gewoon op beide consoles de 120 fps. Dus ja, blijkbaar is het die ontwikkelaars wel gelukt om die update uit te brengen.
Weet je daar een reden voor, Jur? Waarom zouden ontwikkelaars niet hier heel veel werk in willen steken? Terwijl toch, het is je game voor de volgende generatie console. Dus dat klinkt wel belangrijk.
Sorry, ik ben de rode draad van het gesprek een beetje kwijtgeraakt onderweg.
Nee, het ging erover dat je met dat ontwikkelaars ervoor kiezen om voor de PlayStation 5 geen volledige update uit te brengen waarmee 120 fps mogelijk wordt. Wat kennelijk niet een simpele patch is. En ik vroeg me af of daar een soort van redenering achter zit. Waarom zouden ze daar niet het werk in willen steken? Want het is hun game die ze al gemaakt hebben, maar dan voor een volgende generatie consoles kun je nog jaren plezier van hebben, lijkt me.
Ik denk dat er sowieso meerdere redenen zijn voor zo'n keuze. Maar iets waar ik sowieso al even naartoe wilde, is waar we het wel een beetje over hadden, wat je inlevert op het moment dat je naar 120 hertz gaat. Ik denk dat niet elke gamemaker die offers wil brengen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, Jules zegt net, de resolutie naar beneden brengen, vind ik geen probleem. In de actie zie ik dat niet. In Dirt 5 zie ik, zeg maar, wat ik grafisch inlever, zie ik heel duidelijk. In publiek dat niet meer langs de weg staat ineens. In de ondergrond waar je op rijdt, die ineens een stuk fletser is, veel minder detail vertoont. En niet elke gamemaker zal vinden dat zijn game even goed tot zijn recht komt als je die details weghaalt. Ja, als je dat vindt als gamemaker, dan heeft het natuurlijk bar weinig zin om een 120 hertz versie te gaan ondersteunen.
Ja, zijn dat de dingen die je inlevert of zijn er nog meer als je naar 120 fps gaat? Ik bedoel, het publiek dat ineens verdwijnt klinkt al vrij ingrijpend in een game, maar beïnvloedt het spel natuurlijk verder niet.
Ja, het is algemene grafische kwaliteit. Kijkend naar Dirt, details op de auto die minder duidelijk zijn. Gewoon iets simpels als een knop op de, ja, of een bump, iets op de auto zelf. Dat er gewoon mooi en afgewerkt uitziet in de normale modi. En in 120 hertz, ja, een beetje groffig blijft of zo. Het detailniveau gaat naar beneden. En dat komt op heel veel verschillende manieren terug. als je het wel of niet missen tijdens het spelen is een beetje een aanname. Als in, jij kan zeggen van dat mis je niet tijdens het spelen. Ik miste het wel tijdens het spelen. Vooral ook omdat ik diezelfde rally al een keer gereden had met publiek en met alle details. En nu ineens was het een, ja, toch een anders ogende baan of zo. En dat miste ik dan. En voor mij maakte dat vloeiendere beeld dat niet goed.
Nee, dus dan is het een trade-off die je niet wil maken.
Nee, precies.
Ja. Ja, in een game als Ori zal het qua hoe het eruit ziet geen enkel verschil maken, lijkt me.
Nee, maar daar heb je ook geen trade-off, omdat die game niet zo zwaar is. Maar dat wordt natuurlijk wel het zal een ding blijven bij de grote titels.
Nee, precies, dat is ook het punt. Bij Dirt 5 is het gewoon veel zwaarder, dus dan moet je compromissen sluiten. Maar bij Ori is het bijvoorbeeld dan heel ideaal.
Maar Julian, dit is
per game verschillen.
Dus neem ik aan een overgangssituatie, want over een paar jaar hebben we natuurlijk alle nieuwe games en dan hebben we gewoon overal een 120 fps mogelijkheid.
Nou, ik denk dat in ieder geval dat over een paar jaar dan is dat verschil, dat duidelijke verschil tussen de Xbox en de PlayStation versies, dat de ene het wel heeft en de ander niet, dat zal er niet meer zijn. Er zullen ongetwijfeld wel verschillen komen in hoe games draaien op consoles. Het is nu wel interessant om te zien dat de PlayStation 5 soms zelfs iets beter is dan de Series X, terwijl de Series X snellere hardware heeft. Maar dat heeft vooral te maken met de toegang die ontwikkelaars hebben tot die hardware. En dat wordt alleen maar beter de komende jaren. Hoe dichter je daarop kan programmeren en hoe beter die ontwikkelkits zijn uitgewerkt. Hoe sneller en hoe efficiënter die games zullen worden.
Ja, want het is zo toch hier dat als een console een aantal jaar op de markt is, dat dan de beste games eigenlijk pas verschijnen.
Ja, dat is over het algemeen wel de tendens. Dat zal nu zeker ook zo zijn. Al ja, verwacht ik dat het effect iets minder is, omdat het feit dat games beter worden ligt ook aan dat ontwikkelaars leren omgaan met de technieken van een nieuwe console. Maar deze consoles lijken zoveel op de voorgangers dat er, ja, ik zal niet zeggen niks te leren valt. Natuurlijk het blijft natuurlijk gewoon heel moeilijk om een hele goede game te maken. En natuurlijk vallen er dingen te leren en natuurlijk zullen games ook wel beter worden. Maar ik verwacht niet zo ik denk dat het niet zo lang doorgaat als dat we gezien hebben vorige generaties. Waarbij je natuurlijk nog een side note kunt maken. Wat is een generatie? Want in die zin, de doorontwikkelingen die we hebben gezien op de laatste generatie zijn mede mogelijk gemaakt. Doordat er natuurlijk een PlayStation 4 Pro en een Xbox One X uitkwamen. Die de lat eigenlijk omhoog duwde van wat er mogelijk was op die generatie. 4K game en dat soort dingen. Dus op het moment dat wij, weet ik veel, Series XX of een PlayStation 5 Pro gaan krijgen over 2, 3, weet ik veel hoeveel jaar. Ja, dan wordt die stap natuurlijk. Uiteindelijk ben je gebonden door de hardware. Dus
er gaat nog een belangrijke stap komen waarin de ontwikkeling echt gaat focussen op de nieuwe generatie. Want wat nu het probleem is dat er 130 miljoen PlayStation 4's op de markt zijn, geloof ik. En als je dus nu een game uitbrengt, wil je eigenlijk ook wel die game nog uitbrengen voor die generatie. En dat gaat nog een paar jaar gaat dat gewoon door. Want het is geld weggooien als je een game maakt die echt alleen op nieuwe consoles werkt. En dan moet je in de basis van de ontwikkeling moet je daar nog wel rekening mee houden met hoe je je wereld opbouwt. En op een gegeven moment, als je dus echt alleen voor die nieuwe consoles gaat ontwikkelen met die supersnelle SSD's, dan moet je, ja, ik denk dat daar nog wel een verschil in gaat komen, dat je echt een beetje andersoortige game gaat zien of echt dat next-gen gevoel gaat krijgen wat we nu nog niet zo hebben.
Dat zie ik op zich bij PlayStation 5 wel, maar Xbox heeft al gezegd alle games die uitkomen voor de series consoles, die kun je dus ook spelen op een Xbox One. Wat dus betekent,
ja, voorlopig.
Dat ik weet niet of dat voorlopig is. Jij verwacht dus dat ze binnen nu in 2, 3 jaar gaan zeggen, want dat is de termijn waarop je het over het hebt. Hè. Ik bedoel, ze hebben nu die ontwikkelkits, hoe lang hebben ze die in bezit? Een jaar, 2 jaar misschien? Nou, een AAA game maken kost over het algemeen toch om en bij de 5 jaar wel. Dus over 2 à 3 jaar zouden we dus de eerste games moeten zien die van nul af aan helemaal met de nieuwe hardware in mind gemaakt zijn. Dat zou dan het punt moeten zijn dat Microsoft zegt van oké, maar deze game kun je niet meer spelen op een Xbox One. Terwijl ze in hun hele traject in de marketing hebben gezegd, Xbox is één platform. Alle games die uitkomen op Xbox kun je op elke Xbox spelen. Dat zou dus best wel een stijlbreuk zijn, of een strategiebreuk in die zin. Ik zie ze dat niet zo snel doen eigenlijk. Dus ik weet niet of ontwikkelaars daar wel kunnen zeggen van nee, wij laten de ones liggen. Volgens mij, ik denk dat je daar toch wel aan gebonden zit. En dat zou toch remmend kunnen werken in die zin.
Inderdaad, voor Xbox in dat geval. Maar Sony gaat dat sowieso doen. Want dat doet Sony altijd. Op een gegeven moment met die eigen studio's ga je helemaal op je eigen console focussen. Ja. En ja, die hebben natuurlijk nergens rekening mee te houden.
Nou ja, sterker nog, eigenlijk was het plan dat Horizon Forbidden West bijvoorbeeld zou al een PlayStation 5 exclusief zijn. Alleen omdat die PlayStation 5 zo moeilijk leverbaar zijn en ze eigenlijk gewoon te weinig kunnen. Ja, ze verkopen overal de wereld natuurlijk veel te snel uit en ze willen toch die game wat meer verkopen. Hebben ze gezegd, nou oké, deze komt ook nog naar PlayStation 4. Maar uit hoe dat gelopen is, daar weet je al van oké, eigenlijk willen ze gewoon alleen maar games op PlayStation 5 maken nu.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor de eigen studio's. Maar als je niet van Sony bent, dan is 130 miljoen consoles is wel een grote markt die je wellicht nog wel wil bereiken. Dus dan is het nog wel logisch toch om bij PS4 te blijven.
Nou ja, je ziet natuurlijk met games als FIFA en dergelijke. Daar worden altijd nog jarenlang worden er nog oude versies van uitgebracht. Ik weet niet tot hoe lang ze nog PlayStation 2 of 3 versies van dat soort games hebben zitten maken. En dat kan op zich ook niet zoveel kwaad. Want het is niet dat je dan de ontwikkeling van je nieuwe game daardoor beperkt. Maar ja, het is meer als je echt gaat denken van, hey, we gaan from scratch beginnen aan een nieuw soort game. Een GTA 6 of zo. Die wil je eigenlijk het liefst gewoon voor volledig een nieuw platform maken. Maar dat kan nog wel lang duren.
Je kunt erop wachten dat uiteindelijk bijvoorbeeld Sony in staat zal zijn om met open wereld games dingen te doen op PlayStation 5 only, die op Xbox niet mogelijk gaan zijn als je die game ook draaiend wil krijgen op, of daar moet iets heel slims op verzonnen worden. Maar als je hem ook wil draaien op een One, bijvoorbeeld op de hoeveelheid data die je kunt verwerken dankzij die SSD en de snelheid daarvan. Ja, als dat een eis is voor de game, dan gaat het dus niet werken op de oudere generatie.
Ja. Dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat er komende week op de site gebeurt. En er zitten een paar dingen bij die wel raakvlak hebben met dit onderwerp volgens mij. Jur, er komt een Call of Duty review aan, toch?
Ja, die zou eigenlijk al zo'n beetje online geweest moeten zijn. Waar het niet dat ik dus de PlayStation 4 versie had gespeeld in plaats van de PlayStation 5. Nou ja, goed, dan hoef je natuurlijk niet die hele game weer opnieuw te doen. Maar we waren nog met wat benchmarkjes bezig voor de PC versie. En ik wil natuurlijk wel bepaalde stukken van de game in PlayStation 5 nog even opnieuw doen. En kijken naar de raytracing en dat soort dingen. Dus dat, daarom duurt het allemaal wat langer, maar die komt aankomend weekend wel online.
Yes, en er komt ook volgens mij nog iets over HDMI 2.1 en de chaos die dat veroorzaakt heeft, Joris.
We komen gewoon niet van de HDMI onderwerpen af, hè? Nee. Ja, klopt. Ik heb een beetje een overzichtje gemaakt van de huidige issues die bij een aantal verschillende apparaten met implementatie van HDMI 2.1 spelen. En dat zijn er op zich eigenlijk wel meer dan je op het eerste ogenblik eerste zicht zou denken. Maar ja, dat komt eraan.
Yes, en we hebben natuurlijk ook nog veel meer dingen die eraan komen. Ik licht er even iets uit. Een roundup van USB-sticks. Ik vind het echt superleuk dat je weet welke het snelste is en welke meeste waar voor je geld biedt. Is typisch iets wat we sinds september zijn gaan doen, sinds onze redactie hebben uitgebreid met de mensen van Hardware Info. Zij deden dit soort dingen al, wij deden ze niet en nu doen wij ze ook. Hartstikke leuk, komt er dus ook aan. Kan je van genieten komende week op de site. Jongens, dankjewel. Feedback op deze podcast kan naar podcast@tweakers.net onder de punt geek of op het forum. Tot volgende week.
Doei.